Ik geloof dat ik vanmorgen weer iets bijzonders heb wat ik met u mag delen. En aan het begin zult u eventjes denken van, hey, wat heeft het nou met Pinksteren te maken? Maar uiteindelijk gaan we ontdekken dat het alles met Pinksteren te maken heeft. Want ook de boodschap van vanmorgen wil ik verbinden met die serie preken waar we in zitten, van Jezus is. En we zijn al een aantal weken bezig om elke zondag opnieuw te spreken over wie Jezus is. We hebben daar verschillende teksten van laten zien. En eigenlijk komen we erachter, hij is het beeld van God, hij is de bouwer, hij is de hersteller, hij is de waarheid, hij is de bevrijder. En we zijn eigenlijk begonnen met deze serie vanuit het Bijbelgedeelte in Hebreeën hoofdstuk 13, waar dan staat dat hij is vandaag en gisteren en in de toekomst dezelfde. Dus wie hij was, is ook wie die zal zijn. En door te spreken over Jezus, door te spreken ook over wie die was en wie die is, gaat de Heilige Geest jou bedienen. En geloof ik dat we steeds meer op hem mogen gelijken. En dat we gaan ontdekken dat juist door te praten over wie hij is, dat wie hij is ook steeds meer in ons leven realiteit gaat worden. En een aantal Bijbelgedeelten over Jezus, en vandaag wil ik het hebben. En in het begin denk je van, Pinkster preek, maar uiteindelijk ga je ontdekken dat dit alles met Pinkster te maken hebben. Jezus is de wet vervuld. Jezus is de wet vervuld. En we gaan eens lezen Matteüs hoofdstuk 5, vers 17 en 18. En we gaan een paar teksten achter elkaar weer lezen. Maar dan zegt Jezus dit in Matteüs hoofdstuk 5, vers 17 en 18. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Vorige week toen ik die tekst voorlas, waar gesproken uit Hebreeën hoofdstuk 1, waar dan staat van, eerst heeft God gesproken door de profeten, tot onze voorouders door de profeten, en nu, en eigenlijk in de vertaling staat dan maar nu, en dan denken we, oh dat was fout en dit is goed, maar ik heb u uitgelegd van, nee, toen zo en nu zo. En ook de wet en de profeten, daar zit als het ware al een fantastische boodschap in, ook uiteindelijk van wie Jezus is. En dat is wat Jezus hier zegt, ik ben ze niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Jezus is de wet vervuld. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Johannes 1, vers 45, daar wordt gesproken over Nathanael. En het is belangrijk te beseffen dat in die tijd dat de mensen bezig waren met een Messiasverwachting. Die was behoorlijk sterk in die tijd. Want volgens berekeningen dachten ze van nou ongeveer rondom deze tijd zou de Messias moeten komen. En in de tijd dat Jezus op aarde was, gaf hij heel veel tekenen dat hij de Messias was. Maar heel veel van de fariseeën en de geleerden van die tijd, alhoewel ze wisten welke tekenen het zouden moeten zijn, doordat ze soms een bepaald eigen beeld en invulling ervan hadden, zagen ze het niet. En zo is hier ook dat moment dat een van de discipelen, die gaat naar Nathanael tegen, en naar Nathanael toe en die zegt, wij hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. De wet en de profeten hebben voortdurend gesproken over Jezus. Johannes 5 vers 39 en 40, daar zegt Jezus zelf, u bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Wel nu de schriften, en dat is het Oude Testament. Hè? In die tijd hadden ze nog niet het Nieuwe Testament. In die tijd hadden ze het Oude Testament. Wij denken soms het Oude Testament is oud en we hebben alleen het Nieuwe Testament. Maar juist de schriften, het Oude Testament, spreekt enorm over wie Jezus is. Dat is wat Jezus hier zegt. De schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om eeuwig leven te ontvangen. Het was niet zo dat er zat als het ware een manier van denken, ja, maar moet je dan bij hem komen? Jezus ziet er zo gewoon uit en bla 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 bla. En ze wilden niet komen om het te ontvangen. Maar de schriften toonden wie Jezus was. En als ze goed op hadden gelet, hadden ze kunnen zien dat hij de Messias was. Johannes 5 vers 45 en 46. U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Niet ik, maar Mozes op wie u hoopt. Op wie u uw hoop hebt bevestigd, klaagt u aan. Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven. Hij heeft immers over mij geschreven. En ik vind het heel belangrijk, en daar ga ik vandaag iets heel moois over vertellen. Van, we hebben het in deze gemeente heel veel over genade. En de valkuil kan zijn dat we daardoor denken, de genade is goed en de wet is fout. Maar Jezus heeft de wet vervuld. De wet toont iets over de standaard van God die wij niet kunnen behalen uit eigen kracht. Maar de standaard van God die wel te behalen is, die gekregen is, zelfs verkregen is in Jezus. En dat is wat Jezus voortdurend zegt. De wet spreekt over mij. Mozes spreekt over mij. Nou, en nu ga ik dit een beetje inzoomen naar naar vandaag Pinksteren. Van waarom heb ik dit nou gezegd? Want het is niet alleen de wet, of in de wet worden een aantal feesten voorgeschreven. En ik ga het niet te ingewikkeld maken, maar ik weet nog wel dat we ongeveer 50 dagen geleden hebben wij hier Pesach gevierd. Eigenlijk hebben we dat op de verkeerde dag gevierd, want als we het op de juiste dag hadden gevierd, was het vandaag precies 50 dagen later. Maar wij hebben dat 50 dagen geleden hier op zondag gevierd. We hadden toen al die tafels hier en toen hebben we die hele Pesach-maaltijd gevierd. En Pesach, het Pesachfeest, was een van de eerste voorjaarsfeesten in de Joodse kalender. En dat vond dan plaats en je kunt hier eventjes naar luisteren en dat mag je straks ook wel weer vergeten, maar dat begon dan op de 14e Nissan. En daarbij werd gevierd, en dat is even belangrijk voor vanmorgen, dat de Israëlieten uit Egypte bevrijd waren. De volgende dag begon dan het feest van de ongezuurde broden en weer later op de dag van Jezus' opstanding begon het feest van de eerstelingen. En vorige week heb ik ook met jullie gesproken over dat Jezus de eerstgeborene was. Er zitten fantastische dingen in, maar om de focus te houden ga ik daar vandaag niet te diep op in. En dan 50 dagen later vond het wekenfeest plaats. En daarbij werd de eerste vruchten van de tarweoogst gevierd. Het is grappig, want je hebt dan Pesach en de volgende dag dat feest van de eerstelingen. Die beide feesten en de meeste feesten hebben allemaal te maken met oogst en met dankbaarheid en voor wat God ons geeft. En het is heel belangrijk dat wij in ons leven beseffen, die feest heeft God ons gegeven. Wij mogen een leven van dankbaarheid leven. En dat feest wat we vandaag vieren voor de Joden zelf, had dus in eerste instantie te maken met het vieren van de eerstelingen van de oogst, van de tarweoogst. Maar later werd het ook, of eigenlijk al heel snel, werd ook het ontvangen van de wet gevierd met Pinksteren. Dus werd het Pinksterfeest of het Wekenfeest, daarbij vierden ze dat ze de wet ontvingen. En het is heel interessant om te zien, ook met Pasen, maar ook met Pinksteren, dat precies op bepaalde tijdstippen bepaalde dingen plaatsvonden. Bijvoorbeeld op het 9e uur op die Pinksterdag werden 2 broden werden heen en weer geslingerd als een offer. En precies op dat moment werd de geest uitgestort op al die gelovigen die daar zaten te wachten. En de dingen die in het Oude Testament beschreven staan, onder andere in de feesten, vertellen ons een hele hoop over de waarheden die God ons heeft willen vertellen, die God ons heeft willen tonen. En eventjes een aantal parallellen dus tussen wat er met de Joden gebeurde en wat wij eigenlijk vandaag vieren vanuit deze feesten. Pesach, daarbij werd gevierd dat ze bevrijd waren uit Egypte. En Egypte is een beeld van slavernij. Het is belangrijk dat we dat even goed onthouden. Egypte is het beeld van slavernij, niet de wet is het beeld van slavernij. Dat maken wij er soms van. Wij denken soms dat de wet het beeld van slavernij is. Maar Egypte is het beeld van slavernij. In het geval van de Joden was het goed en zelfs nodig dat 50 dagen nadat ze bevrijd waren uit de slavernij, dat ze de wet ontvingen. Want ze hadden 400 jaar lang onder de Egyptische normen en waarden en denken gezeten. Ze waren 400 jaar lang slaaf geweest. Wie kent de film The Shawshank Redemption? Een hele goede film. Morgan Freeman speelt erin en andere spelen weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Maar het is een man die wordt gevangen genomen, onschuldig. En na zoveel jaren weet hij op een fantastische manier zichzelf uit te breken. Maar goed, op een gegeven moment is er ook, die mensen die zitten heel veel jaren in de gevangenis. En er op een gegeven moment is er één man, een oudere man, die wordt vrijgelaten. En je ziet door de hele film heen, zie je een tijdje bij die andere gasten die met elkaar aan het uitbreken zijn. En deze man die wordt vrijgelaten. En op het moment dat hij vrij is, dan zie je hem letterlijk voor de gevangenis staan. Nou, dan ben je vrij, daar sta je dan. Daar is de gevangenis. De deuren van de gevangenis gaan letterlijk achter je dicht. En die grote wijde wereld staat voor je open. En deze man, die kon niet met die vrijheid omgaan. Die had zo lang in die gevangenis gezeten, dat hij op een gegeven moment in zijn vrijheid pleegde die zelfmoord. En hij heeft zich opgehangen en wat dingen opgeschreven. En in dat plekje waar hij zelfmoord pleegde, daar waren blijkbaar meerdere gevangenen geweest die na hun bevrijding dat gedaan hadden. In dat stukje zie je dat meerdere mensen na dat plekje gingen als ze uit die gevangenis kwamen. En om te gaan met je vrijheid is blijkbaar ook iets wat je moet leren. En dat is precies Wat God deed toen hij ze bij de Torah, toen hij ze de Torah gaf bij de berg Sinaï, is dat hij ze vertelde, dat hij ze instructies gaf over hoe ze in vrijheid konden leven. Dat is waarom dat woordje Torah ook in het beeld van de Israëlieten was ook de weg van vrijheid. Wij denken dat het gebondenheid is, maar in hun beleving was dat de manier om te kunnen gaan in vrijheid. Zometeen ga ik iets laten zien van wat God er ook mee wilde bereiken. Maar dit is voor nu eerst eventjes belangrijk dat je dat goed pakt. Dus Egypte is het beeld van slavernij. En wet is eigenlijk leven zoals God het bedoeld heeft, Gods standaard. Ik vind het belangrijk om dit stukje ook goed te begrijpen. Heel vaak hebben wij het er samen over. God heeft de wereld zo lief gehad. Zijn liefde overstijgt elk kader, elke stand of elke dingen die je goed of fout kunt doen. Zijn liefde overstijgt alles. Maar zijn standaard is datgene wat God wil geven door zijn woord. Dus al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn zoon heeft gegeven. En door zijn zoon kun je binnenkomen in zijn standaard. Nou, en met Pesach vieren we dus dat ze uit Egypte werden bevrijd. En wat ik daar even heel mooi vind om te beschrijven en even uit te leggen, is die vrijheid krijgen ze. Er werd niet door Mozes gezegd tegen de Israëlieten, oké, we gaan nu straks weg uit Egypte en ik wil je eventjes de wet vertellen en dit zijn de regels en daar moet je aan houden en als je daaraan kunt houden, dan mag je mee eruit. Nee, het enige wat ze moesten doen om uit Egypte te komen, was het bloed van het lam aansmeren. Het merkteken van het lam geslacht voor ons. En dat aangenomen te hebben, daarvanuit konden ze gaan. Daarvanuit mochten ze vertrekken. Het was dus niet op basis van een voorwaarde van waar je aan moest houden, maar het was een voorwaarde op het accepteren van het bloed van het lam. Om uit Egypte te gaan, moet je het bloed van het lam accepteren. Die vrijheid krijgen. Er was geen selectie op basis van heiligheid, goede werken of enige wet. Alleen het bloed van het lam. Het was niet te verdienen, het was alleen te verkrijgen. En dat is ook met betrekking tot onze redding. Het is niet te verdienen, het is alleen te verkrijgen. En alhoewel het volk soms terugverlangde naar Egypte, werden ze nooit teruggestuurd. Soms kunnen we ook wel eens terugverlangen naar het oude Egypte. Maar het was nooit zo dat ze teruggestuurd werden. Ze waren eruit en ze waren er ook echt uit. Het was wel zo, er was wel sprake van dat bepaalde keuzes zegen konden voortbrengen en bepaalde keuzes geen zegen konden voortbrengen. In ons christelijk leven is het zo, op basis van het lam zijn we vrij. Maar het is wel realiteit dat bepaalde keuzes geven zegen en bepaalde keuzes geven geen zegen. Het heeft niks te maken met ons behoud, maar het heeft alles te maken met dat we de standaard van God in ons leven hanteren en de ruimte geven. Dat is het stukje vrijheid vanuit Pasen, vanuit Pesach, die vrijheid verkrijg je. En dan 50 dagen later kwamen ze dus bij die berg Sinaï. En daar kregen ze die wet. En ook daarin zitten een aantal prachtige principes. Bij Pasen ontdekken we dat we vrijheid krijgen. En bij Pinksteren ontdekken we dat je vrijheid mag leven of beleven. Dat er een weg is waarin je niet uitkomt op een plek waar je jezelf moet ophangen. Maar dat er een plek is waar je in blijdschap en in vrede mag leven. God gaf ze de Torah om het volk weg te houden van het Egyptische denken en hun een eigen identiteit te geven. En God geeft ons zijn geest om ons te bevrijden van het wereldse denken. En onze identiteit van Jezus Christus te geven en om zijn wet op ons hart te schrijven. En dat ontvangen van de wet was een enorm ontzagwekkend moment. Waarbij God zich op een hele bijzondere manier manifesteerde. En niet direct in de Bijbel, maar wel volgens overlevering worden er sommige wonderen beschreven. En het grappige is dat een aantal van de wonderen die de rabbijnen daarover beschrijven, die lijken best op een aantal van de wonderen die plaatsvinden met Pinksteren, met het vuur van de geest die op iedereen viel. Eigenlijk heel apart dat al die parallellen er liggen. En als we het dan hebben over Jezus is de wet vervuld, en zometeen ga ik uitleggen hoe dat juist met Pinksteren enorm zijn vervulling kreeg, dan is het even belangrijk voor vanmorgen dat we de wet in gezond perspectief zien. En daarom even de tekst Romeinen hoofdstuk 7 vers 14, daar staat, wij weten dat de wet het werk van de geest is. Maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Door mijn natuur, door de menselijke natuur. In principe is er niks mis met de wet. Het probleem zat hem niet in de wet, maar in het feit dat niemand die wet uit zichzelf kon houden. Vlak voordat Israël de Torah ontving, dan zie je ook een aantal bijbelgedeelten waarin, als je het bestudeert, ga ik ook niet te diep op in vandaag, maar dat ze er eigenlijk op neerkomen dat ze bijna zeggen, nou God, vertel ons maar wat we moeten doen en wij zullen dat wel eventjes doen. En God heeft de wet gegeven om aan Israël te tonen, dit is de standaard waarin ik wil dat je leeft. En dit is bevrijding, dit is leven in vrijheid. Alleen God heeft de wet ook gegeven om ons allemaal te leren, om ons allemaal te tonen dat niemand van ons uit eigen kracht kan voldoen aan de standaard van God. En dat is wat Paulus ook in Romeinen enorm duidelijk beschrijft. Dat de wet in zichzelf goed is, maar niemand kan hem houden. Er staat in de Bijbel, als je al één gebod overtreedt, dan heb je ze allemaal al overtreden. Iedereen heeft alle geboden overtreden. Dat is waarom de Bijbel zegt, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Want niemand kan zich houden aan de standaard van God. Wij kunnen allemaal dankzij zijn genade uit Egypte bevrijd worden, maar die standaard van God kunnen wij niet uit eigen kracht, eigen gerechtigheid hanteren. Dus hoe gebeurt dat dan wel? Hij wil de wet in ons hart schrijven. In het Oude Testament wordt dat al gezegd, Jeremia hoofdstuk 31, vers 33. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten. Spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en het in hun hart schrijven. En dan zal ik hun God zijn en ik hun volk. En dit is het nieuwe verbond wat God met Israël sloot. En je moet onthouden dat op dat moment van de Pinksteren, het waren allemaal Joden die er zaten. En God sloot daar met hen dat nieuwe verbond. En wij mogen geënt zijn in dat nieuwe verbond, wat met de Joden die Jezus aannamen, gesloten is. En zo zijn wij samen met de Messiaanse Joden, samen met de Joden die ja hebben gezegd tegen hem, zijn wij deel van dat nieuwe verbond. En dat is wat er gebeurde met Pinksteren. Handelingen 2 vers 16. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. En dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Dit is wat er gebeurde met Pinksteren. De Heilige Geest is gegeven om in ons hart de standaard, de weg, de voldoening van God te schrijven. En zo wil ik eigenlijk drie dingen tonen deze ochtend met betrekking tot juist Pinksteren. Van wat doet Gods Geest nou? Wat gebeurde er met Pinksteren en wat gebeurt er nog steeds elke dag in ons leven? Vanuit wat ik je net verteld heb, wil ik dat we zo meteen gaan een stuk lezen uit Romeinen hoofdstuk 8. En dan ga je iets zien van, hey, wat fantastisch hoe dat samenwerkt. En het eerste is, de Heilige Geest volbrengt in ons wat volbracht is aan het kruis. De Heilige Geest volbrengt in jou wat Jezus volbracht heeft aan het kruis. Laten we eens gaan lezen. Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 2. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Paulus had uitgelegd dat de wet zonde doet kennen. En zo net heb ik al uitgelegd dat de wet in zichzelf goed is, alleen dat onze zondige natuur zichtbaar wordt door die wet. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door die menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon met Pasen als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. En een van de samenvattingen van de wet is bijvoorbeeld, heb je naaste lief als jezelf en de Heer je God lief als jezelf. Al die dingen, doordat de geest in je woont, is het een vrucht dat je dat gaat volbrengen. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt altijd leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegen God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Uit eigen kracht kun je niet heilig en rein leven en al die dingen doen waarvan je weet dat God het toch van je vraagt. Het is onmogelijk uit eigen kracht. En het is ook niet eens de bedoeling dat je het uit eigen kracht doet. Vers 8. Want wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Met andere woorden, als jij vanuit je eigen wil perfect leeft zoals God het vraagt, dan nog behaag je hem niet. Want uit eigen wil kun je hem niet behagen. Vers 9. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest. Want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort ook Christus niet toe. Zo strak staat het hier. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven. Omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent levend maken door zijn geest. Taaltechnisch in dit Bijbelgedeelte zit zoiets leuks, dat er altijd als er over Jezus gepraat wordt, wordt er gepraat in termen van dit is al gebeurd, volbracht. En als er over de geest gepraat wordt, dan wordt er gepraat in termen van dit is aan het gebeuren. De geest volbrengt in jou wat Jezus heeft volbracht. De geest is gekomen om datgene in jou te bewerken wat je uit eigen kracht niet kunt. En zo kom ik bij de tweede punt, en ze zijn straks allemaal heel mooi met elkaar verbonden. En dat is de Heilige Geest vormt jouw hart naar het beeld van Christus. Hij volbrengt in jou wat Jezus heeft volbracht. En dat doet hij door jouw hart te vormen. En hij schrijft een brief op je hart. 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 3. Daar staat, u zelf bent een brief van Christus. Door ons opgesteld. Niet met inkt geschreven. Maar met de geest van de levende God. Wat er met Pinksteren gebeurde. Zijn geest werd uitgestort op alle vlees. Zodat dit mogelijk is. Ik geloof in de tongentaal, ik geloof in de gaven van de geest. En zo meteen ga ik er nog wel heel kort iets over zeggen. Maar ik geloof dat het ook heel belangrijk is dat je begrijpt wat de bedoeling van Gods geest is in jouw leven. En soms hoor ik wel eens mensen zeggen, de geest beweegt hier wel en de geest beweegt daar niet. En dan hebben we het eigenlijk over de vormen van de dienst. Over wat er wel of niet gebeurt. En als er dan allerlei uiterlijke manifestaties zijn, dan beweegt de geest wel. En als die er niet zijn, dan beweegt de geest niet. Dan hebben we verkeerde definitie van wat het bewegen van Gods geest is. Want het bewegen van Gods geest is dat je leven verandert, dat je vrucht voortbrengt en die vrucht gaan we zo ook zien. En die vrucht heeft alles te maken met onderlinge liefde, met een veranderd leven, met hoe je met elkaar omgaat. En dat je van God kunt houden, van jezelf kunt houden en van anderen kunt houden. En dat soms Gods geest je eventjes met kracht moet aanraken, waardoor er ook misschien zelfs aan de buitenkant wat dingen zichtbaar zijn. Oh, daar geloof ik 100% in. Maar laten we Gods geest niet beperken tot alleen die uiterlijke manifestaties. En zeggen, als dat gebeurt, dan beweegt Gods geest. Gods geest in jouw leven en de beweging van Gods geest in jouw leven is dat jouw hart een brief van Christus wordt. Dat je leven verandert. En dat in je hoe je spreekt over jezelf, hoe je spreekt over anderen, hoe je omgaat met anderen, hoe je beweegt in het dagelijks leven, dat dat in overeenstemming is met wie Jezus Christus is. En dat is het werk van Gods geest. U bent zelf een brief van Christus door ons opgesteld. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van de mensen. Met Pinksteren vieren dat God op jouw hart is gaan schrijven. Dat de vinger van God niet in stenen platen bewoog, maar dat de vinger van God in jouw hart beweegt. Dat de vinger van God elke dag opnieuw in jouw hart wil schrijven. En jou wil helpen om te leven zoals God het bedoeld heeft. Dat vieren wij vandaag. En de derde, dus de eerste V, hè, dat was de geest volbrengt in ons wat volbracht is aan het kruis. De tweede is de geest vormt ons hart naar het beeld van Christus. De geest vormt jouw hart naar het beeld van Christus. En de derde, de Heilige Geest geeft vrucht aan je leven. En laten we ook dat stukje nog even bekijken. Juist vanuit wat ik net allemaal heb uitgelegd over de wet in het Oude Testament. En over wat er dan in het Nieuwe Testament juist met Pinksteren gebeurde. Laten we dan eens lezen wat er hier staat in Galaten hoofdstuk 5 vanaf vers 13. Broeders en zusters. U bent geroepen om vrij te zijn. U bent uit Egypte. God had de Israëlieten uit Egypte geleid. 50 dagen later kwamen ze op die berg. En daar ging God hun in die tijd helpen. Zo kun je vrij zijn. Nu zegt God in het nieuwe verbond. Leg die uit opnieuw. Jij bent geroepen om vrij te zijn. Je bent uit Egypte. Er zitten geen voorwaarden aan. Dan alleen de voorwaarden van het bloed van het lam op jouw leven. Jij bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in de liefde. Want de hele wet is vervuld. In één uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. Jezus heeft de wet vervuld. De hele wet is vervuld in hem, hij is liefde. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Opnieuw, wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. Precies hetzelfde als wat we net in Romeinen hoofdstuk 8 lazen. En wat de geest verlangt is een strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Je bent vrij, maar je kunt niet doen wat je maar wilt. Deze man, waar ik het net even over had, die hing zichzelf op. En hij deed maar wat en hij verloor juist zijn leven. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. En het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog veel meer van dat soort dingen. Paulus legt hier opnieuw uit dat als wij niet geleid worden door de geest, dan zijn dat de vruchten die ons leven voortbrengt. En de wet heeft laten zien dat dat zo is. De wet zegt het mag niet en uit eigen kracht ontdekken we, maar toch doen we het. Laatst sprak ik met iemand die zo aan mij zijn hart vertelde over hoe hij op allerlei bijeenkomsten waar gezegd werd je moet dit doen en stel een belofte aan God om dat te doen en zus te doen. En hij had allerlei beloften aan God gedaan. Maar hij was helemaal kapot van binnen, want hij kon ze niet houden. Niet uit eigen kracht. En soms wordt gepredikt van als je dit doet en dat doet en dat doet en zo doet en zo doet, dan gaat Gods geest je wel enzovoort. Maar het is niet zo dat jij iets moet doen om de geest van God te ontvangen. Maar Jezus is aan het kruis gegaan om jou de mogelijkheid te geven om de geest van God te ontvangen. En als je dan de geest van God ontvangt en de geest van God werkt in jou, dan is het niet een moeten, maar dan is het een vrucht. De geest van God wil vrucht voortbrengen in je leven. En wat we hier nu even lezen, heel vaak kunnen wij dit tekstje lezen als van, oh dit mag dus niet. En dan moet ik heel erg mijn best doen om niet in ontucht of zedeloosheid of losbandigheid of in al die dingen te bewegen. En dan doen we dat opnieuw uit eigen kracht, maar uit eigen kracht kunnen we niet behagen. Dit stukje is niet geschreven om jou te vertellen wat je niet mag doen, maar dit stukje is geschreven om te tonen wat je doet als Gods geest jou niet helpt. Als Gods geest je niet helpt, is dit de vrucht in je leven, bij iedereen. Bij de een in meerdere mate als bij andere mate. Maar iedereen heeft die last van. Zonder de geest van God. En dan staat er, ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar dan staat er in vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En er is geen wet die daar iets tegen heeft. Of eigenlijk zou je het ook kunnen lezen. Er is geen wet die daar tegenop kan. Er is geen wet die daar tegenop kan. Maar wat ik heel gaaf vind. Er staat niet de eis van de geest is bla 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 bla. Maar de vrucht van de geest is bla bla bla. En een stukje over vrucht. Petra en ik zijn net 2 weken geleden. Of vorige week teruggekomen van 2 weken vakantie in Italië. En daar stond alles al prachtig en mooi in volle bloei. En wat kun je daarvan genieten? Als een boom vruchten draagt en er is bloesem op en het staat in bloei, dat heeft altijd een uitstraling van vrede, van ontspanning. En ik vind het gaaf dat God zegt, ik wil dat je vrucht voortbrengt. En het voortbrengen van vrucht heeft te maken met ontspanning. Heeft te maken met ontspannen leven. Heeft te maken met gezondheid en goede grond. Heeft te maken met geënt zijn in Jezus Christus. Heeft te maken met goed weten wie Jezus is. Daarom preken we daar heel veel over. Want als je weet wie Hij is en je bent in Hem, dan komt er die ontspanning. Breng je je juk bij Hem. Breng je je lasten bij Hem. En neem je zijn zachte juk op je. En kom je in die ontspanning. En wordt de grond in je leven goed. En komt de Heilige Geest en die beweegt elke dag in je leven. En die spreekt tot je, die behoedt je, die beschermt je. En die wijst voortdurend op Jezus. Die wijst voortdurend op de gerechtigheid van Jezus. En als jij valt, dan wijst Hij je opnieuw naar Jezus. En dat Jezus jou wil helpen. En daarvanuit in die ontspanning en in dat leven draag jij vrucht. En dan is er geen competitie, want een klein boompje die heeft kleine vruchtjes en een grote boom heeft grote vruchten. Eigenlijk had ik er een foto van moeten maken, maar volgens mij heb ik het niet gedaan, maar ik weet wel dat ik het tegen Petra zei, wat ik heel gaaf vond. We stonden op zo'n heuvel en dat was in die Chianti wijnvelden. Prachtig gebied en hele heuvels vol met wijnvelden. En dan had je allemaal van die stronken staan, waar dan wijn aan zou komen, stonden in bloeien. Je zag al hele kleine druifjes. En tussen al die dingen die precies op afstand geplant waren, was één heel dun boompje. En er stond een metalen paal naast, een dingetje naast. Bij die andere stond het niet, maar bij dat kleine dingetje stond die wel. En die werd even vastgebonden en omhoog geholpen, zodat dat kleine boompje tussen al die andere volwassenere druiven, bomen, ik weet niet of bomen zijn, maar dingen, ook mee kon komen en mee kon groeien. Ik dacht, was dat een gaaf beeld. Tussen allerlei van die anderen zat er ook in één keer zo'n kleintje. En die mag er ook tussen staan. En bij het oogsten zal die niet zulke dikke druiventrosten hebben dan al die anderen. Maar na een paar jaar, waarschijnlijk wel. En in vruchtdragen is geen competitie. Hoe groot is jouw vrucht en hoe groot is jouw vrucht? Maar bij vruchtdragen hoort rust, hoort vrede, hoort ontspanning. Vruchtdragen is een beeld van een gevolg. Vruchtdragen is niet een beeld van een bepaalde opdracht waar je aan moet voldoen. En dat is precies wat Gods geest in jouw leven doet. Hij helpt jou om de brief van Jezus Christus te worden. Hij volbrengt in jou wat volbracht is aan het kruis. Hij vormt jouw hart naar het beeld van Christus. En hij draagt vrucht in jouw leven. Hij brengt vrucht voort van vriendelijkheid, vreugde, vrede enzovoort enzovoort. En tot slot wil ik nog één ding noemen, na dit alles wat ik verteld heb. Ik noemde het net al even kort. De gaven van de geest zijn mijn inziens in dit alles enorm belangrijk. En wat mij opvalt is dat van de 9 gaven er 8 zijn, waarvan je ook een heel duidelijke weerspiegeling ziet in het Oude Testament. Van al die 8 gaven van de geest, van wonderen en profeteren en wijsheid en al die dingen, die zie je ook in het Oude Testament in het Oude Verbond voorkomen. Maar dat spreken in tongen, die 9e gaven, die zie je niet heel direct terug in het Oude Testament. Volgens een bepaalde midrash-overleveringen zijn er wel een aantal dingen die er een beetje op zouden kunnen lijken. Maar die is heel verborgen. En het aparte is ook, zelfs als je naar die 9, je hebt dan 9 gaven van de geest, waarvan eigenlijk die andere 8, en bestudeer het maar eens in 1 Korinthe hoofdstuk 12, die hebben allemaal te maken met het dienen of het bedienen van anderen. Maar die gaven van de tongentaal, van het spreken in tongen, dat Gods geest door jou heen bidt, dat Gods geest onuitsprekelijke verzuchtingen tot jou spreekt en in jou spreekt en door jou spreekt, is eigenlijk, en dat zegt Paulus ook, is zo'n gave die je zelf opbouwt. En als je dan kijkt dat het Gods geest in jou wil volbrengen wat Jezus volbracht heeft, dat Gods geest jouw hart wil vormen en wil schrijven de brief van Christus, en dat Gods geest ook wil dat jij vrucht draagt en dat Gods geest daarvoor gaat zorgen, dan is het in elk geval mijn persoonlijke overtuiging, en ik merk het ook in mijn leven dat dat gebeurt, dat juist ook die gaven van tongentaal, door die te activeren in mijn leven, om er in de goede zin van het woord niet er iets overmatigs groots van maken wat ongezond is, maar gewoon te weten, oh, die gave heeft u gegeven. En er valt nog veel meer over te zeggen, maar dat doe ik vanmorgen allemaal niet. Maar die is gegeven om ook mij op te bouwen en tot me te spreken en in me te spreken en door me te spreken. Ik merk dat als ik dat doe, als ik die taal in mijn gebed gebruik, als ik die taal gebruik gewoon soms overdag wanneer er niemand me hoort, of als ik alleen ben, of zelfs als ik onder mensen ben, dat ik in mijn geest gewoon die tongentaal in mijn geest activeer, dan merk ik dan dat Gods geest daardoor die ruimte krijgt in mijn leven om precies datgene te doen waarvoor hij gekomen is. En ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom de vijand ook zoveel verwarring rondom die hele tongentaal wil hebben. Maar het is een gave waar we ons allemaal naar mogen uitstrekken. Alle gaven zijn gaven waar we ons allemaal naar mogen uitstrekken. Maar ik wil daar voor vanmorgen niet te diep op ingaan, maar ik wil het wel benoemen. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat juist het tongentaal de gave is die eerder genoemde werkingen van Gods geest, dat volbrengen, dat vormen en dat vruchtdragen, dat in je leven cultiveert en bewerkt. Belangrijk is dat ik niet zeg dat ervoor zorgt. Dus dan zou je kunnen denken, oh, als je niet in tongen spreekt, dan gebeurt dat dus niet. Nee, dat is niet wat ik zeg. Ik zeg niet dat als je de tongentaal hebt, alleen dan gebeurt dat en dat. Nee, dat zeg ik niet. Maar ik geloof wel dat het een gave van God is, die dat cultiveert, die dat in je leven aanjaagt, die de werking van Gods geest als het ware nog even een extra boost geeft. Hij heeft het niet voor niets gegeven. Dus mocht je niet in tongen spreken, strek je ernaar uit. Mocht je wel in tongen spreken, maar die gave begin geparkeerd te hebben, van ach, ja, daar heb ik zoveel mee gezien of gedaan of weet ik voor wat, omarm opnieuw en ontvang van Gods geest wat hij daardoor wil doen. Jezus zegt dat hij de wet niet zou afschaffen, maar dat hij de wet zou vervullen. Jezus zegt dat de wet in zichzelf niet iets fouts is, maar dat het iets heel moois is. En dat het de standaard van God laat zien. En de liefde van God overstijgt die standaard. En de liefde van God heeft jou bereikt. En de standaard van God beschermt jou. De standaard van God wil jou brengen in volwassenheid en in heelheid. En jouw leven prachtig maken. Dat jouw leven vrucht draagt. Dat kun jij niet uit eigen kracht. Niemand hier. We lazen het in Galaten hoofdstuk 5, dat uit eigen kracht, dat iedereen hier, wij allemaal maken er een zootje van. Dat is de samenvatting van het hele ding. Zonder de geest van God maken wij er een zootje van. Maar de geest van God is ons gegeven om ons te helpen dat de vrucht van de geest zichtbaar wordt. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En Gods geest doet dat op allerlei manieren en geef hem die ruimte. Want de Bijbel die zegt niet voor niets aan de vrucht zullen we herkend worden. En die vrucht heeft heel veel te maken met ook die vrucht van de geest. Niet altijd met hoeveel kracht je hebt. Dat is waarom Jezus ook zegt, mensen hebben demonen uitgedreven in mijn naam, maar ik heb ze niet gekend. Dat is waarom 1 Korinthe 13 zegt, je kunt al die gaven hebben, maar heb je de liefde niet, dan ben je als een holle klank en een blabla. Dat heeft alles te maken met dat de geest van God als doel heeft om de wet te vervullen. En de wet wordt vervuld in liefde. En zo past het allemaal weer samen. En ik wil je vragen, zoals ik het eigenlijk elke zondag vraag aan het eind van een preek, om te zeggen, Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot mij? Als je je alleen focust op die vervulling met de Heilige Geest en alleen die ervaring, dan kan zelfs de Heilige Geest iets worden wat je alleen in gebedsmomenten doet of alleen in bepaalde diensten ervaart. Maar als je weet dat de Heilige Geest jou gegeven is om 24 uur per dag jouw leidsman te zijn, om Jezus aan jou te laten zien en om in je hart te schrijven, en om je te helpen, om je te beschermen, om je te bewaren en om jouw leven steeds meer te laten worden zoals Jezus het bedoeld heeft, dan zul je voortdurend gebruik maken van Gods geest en zul je ontdekken dat hij in alles wat je spreekt. En dan zul je gaan zien dat zelfs het vervullen van de grote opdracht, het bereiken van anderen, een vrucht is. Persoonlijk merk ik het in mijn eigen leven, en Peter en ik merken het steeds meer, dat juist door vol te zijn van die vrucht van de geest, dat echt het verrassend is. Dat zonder dat we mensen vertellen, je moet Jezus aannemen, dat ze vragen, maar leg maar eens uit, wie is die Jezus dan? Want we zien wat dingen bij jullie, en vertel me daar eens over. En zo kun je mensen soms als vrucht tot Jezus leiden. Ze vragen er zelf om. Echt waar. En dat heeft te maken met ook zelfs dat vrucht is in je leven. Des te voller jij bent van Jezus, des te voller jij bent van Gods geest, des te meer vrucht je leven zal voortbrengen. Ik wil je vragen om je handen uit te strekken. Heilige Geest, we hebben het eerder deze dienst gezongen en gevraagd. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Ik wil u vragen op dit huis, op waardevol leven gemeente te Loppersum. Laat het voortdurend regenen. Vanuit de hemel met uzelf. Regen uzelf op ons. Laat uw geest ons hart bedauwen. En daar waar ons hart verhard is, laat het weer zacht worden. Daar waar ons hart droog is, laat het weer vruchtbaar worden. Daar waar vragen zijn, geef die vrede. Geef die ontspanning. Bedien uw lichaam. Bedien waardevol leven. Iedereen die hier is en iedereen die hier niet is. Iedereen met uw geest. Laat uw regen, laat uw zegen op ons zijn. En dat we uw geest mogen herkennen. Niet alleen in de uiterlijkheden, hoe goed en mooi en hoe krachtig dat soms ook mag kan zijn. Maar juist ook in die vrucht van onderlinge liefde. Van liefde voor u. Liefde voor elkaar. Maar ook liefde voor onszelf. Heilige Geest, schrijf Jezus op ons hart. Op dit moment. En blijf het doen, blijf het doen, blijf het doen. Hier staan wij met open armen. Met open armen. Volbreng in ons wat Jezus volbracht heeft aan het kruis. Vorm ons hart naar het beeld van Jezus. En breng die vrucht van de geest voort in ons leven. In alles wat we doen. En zo vraag ik in de naam van Jezus. Dat de genade van de Heer Jezus Christus. Dat de liefde van de hemelse Vader. En de aanwezigheid van uw Heilige Geest. Voortdurend bij ons is. Elke dag van ons leven. In Jezus naam. Amen.